Dan moet je nu denken dat het een hele lange preek gaat worden, want hij heeft zijn rugzak alvast meegenomen. Maar daarover gaan we het vanmorgen toch wel hebben met elkaar. Goedemorgen, broers en zusters. Vanmorgen een heel bijzonder thema. Het heeft de titel meegekregen, Herinneringen, wie heeft ze niet? Nou, voordat we daarmee van start gaan, willen we eerst even met elkaar gaan kijken naar een filmpje uit de serie op televisie. Vanavond is er weer een gedeelte van Op zoek naar God.
Ik heb 2,5 uur of zo heb ik alleen maar geveegd, geharkt. Door mijn eigen hoofd geharkt, om het zo maar te zeggen. Dus elke hoop bladeren die ik weghaalde, was weer iets uit mijn eigen gedachten, wat uit mijn eigen hoofd, wat weg moest. En zo kwam ik ook onkruid tegen, heb ik onkruid weggetrokken en sommige stukken onkruid wilden nog niet helemaal weg. En dat is eigenlijk ook wel precies hoe het in mijn hoofd is. Weet je, in hart vooral. In mijn hart is misschien dan beter gezegd. Kijk, je hebt gewoon dingen waar je heel veel verdriet om hebt. En ik heb gewoon een heel groot geloof in mensen. En als ik mijn hart geef aan iemand, dan is dat ook volledig. En laat ik iemand ook eigenlijk nooit meer vallen. En ik ben er wel van geschrokken dat het andersom vaak niet zo is. En ik vind het heel erg om te merken dat ik daar dus veel voorzichtiger in geworden ben. En dat je bijna gaat twijfelen of het nog wel kan.
Mijn vroegste herinnering zal zijn toen mijn zusje Robin werd geboren. Ik zag en zie haar als het mooiste cadeau wat mijn moeder mij ooit heeft gegeven. Toen ik mijn eerste huisje kreeg, voelde ik ook veel vreugde. Toen was ik 18 jaar. Ook toen ik verliefd werd op Joshua, een jongen waar ik 1,5 jaar mee samen was en die helaas door het toedoen van een ander om het leven is gekomen. Daarna stopt het gevoel van vreugde, een hele tijd. En voelde ik vooral veel woede, pijn en verdriet. Had ik eindelijk weer alles een beetje op de rit, werd ik gewoon weer van die moeilijke klimbare ladder afgegooid. En al die gemene dingen die over me werden verteld door de mensen en de media werkte ook niet echt mee. Werd ik gestraft voor dingen in het verleden die ik had gedaan om te overleven? Of werd ik gestraft omdat ik zelf andere mensen pijn had gedaan? En de pijn die mij al die tijd werd aangedaan dan? Of moest ik dat maar laten rusten? Toch heb ik hoe dan ook altijd de kracht kunnen vinden uit mijn eigen verdriet. Ik heb er niet voor gekozen om te accepteren, want wat je niet kunt accepteren moet je veranderen. En wat je niet wilt veranderen moet je accepteren.
Vanmorgen willen we daarover gaan nadenken. Herinneringen, wie heeft ze niet? Geliefde broers en zusters, vanmorgen wil ik u ook even meenemen naar een van mijn lessen op school. En het vak wat ik geef is inleiding in de psychologie. En de klas, ik stel ze maar eventjes voor, is een groep jongeren in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Het is een hele bijzondere groep. Het zijn studenten van de opleiding SMD, Sociaal-Maatschappelijke Dienstverlening. De maatschappelijk werkers van de toekomst. En wat ik al zei, het is een hele bijzondere groep. En collega's hadden mij daar al voor gewaarschuwd. Het is een moeilijke klas, zeiden ze. Weet waaraan je begint. Nou, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Met deze informatie en met een heleboel schietgebedjes ben ik gestart. En de groep bestaat uit studenten, uit leerlingen die geplaatst zijn door bemiddeling van de gemeente en door bemiddeling van justitie. Nou, ik kan u verzekeren, aan hun gezichten kan je wel zien dat ze het een en ander hebben meegemaakt. Ze zijn behoorlijk door de wol geverfd. Ja. De invloed van de omgeving. Ik begon zomaar te vertellen van hoe komt nou ons gedrag eigenlijk tot stand? Nou, de invloed van je omgeving. dat is heel sterk bepalend. Nou, daar gaan we het natuurlijk vanmorgen over hebben. En we gaan eerst een stukje uit Gods woord lezen, de schriftlezing. De eerste schriftlezing vindt u in het Oude Testament, Psalm 94, daarvan vers 17 tot en met 19. Psalm 94, vers 17 tot en met 19. Daar zegt de psalmdichter het volgende. Indien de Heere mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben. Als ik dacht, mijn voet wankelt, dan ondersteunde mij uw goede tierenheid, o Heere. Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Tweede schriftlezing eveneens uit het Oude Testament, Psalm 139 en daarvan vers 1 tot en met 6. Prachtige psalm die voor velen van ons hele goede herinneringen misschien ook oproept. Psalm 139 vers 1 tot en met 6. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong. Of, zie, Heere, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. Gij legt uw hand op mij. Begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven, ik kan er niet bij. De laatste schriftlezing is uit het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe. Korinthe hoofdstuk 10 en daarvan vers 5. En ik lees u hem voor uit de Nieuwe Statenvertaling. Daar zegt Paulus het volgende. Want wij breken de valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. De tekst van vanmorgen is, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Daarover wil ik met u nadenken. Nu zijn er nog enkele dia's die ik dan... Eventjes, Brian, als je nog even door wil schakelen. Daar hebben we de studenten en de arena, oftewel het klaslokaal. En dan kunnen we nog één diaatje verder. En daar hebben we een eenvoudige gedragsanalyse. Dat is hetgeen wat ik mijn studenten dan ook meegeef. Ik vertel dat de omgeving uitermate bepalend is. De werkelijkheid, de thuissituatie, datgene wat je meemaakt. En dat beïnvloedt, en dat kan ook niet anders, je gedachten, je stemmingen en je emoties en je welbevinden. En uiteindelijk tellen we dat met elkaar op. En dan zouden we kunnen zeggen, de uitkomst daarvan is het gedrag wat wij neerzetten. Natuurlijk valt daar nog heel veel over meer te vertellen. Het is eenvoudig. Elk van deze vijf componenten, zeggen we dan, beïnvloedt elkaar en heeft interactie met elkaar. We kunnen ze niet uit elkaar halen, niet zeggen de emoties doen niet meer mee. Want we zijn mensen die barstensvol emoties zitten. U en ik. Nou, kleine veranderingen in één van de gebieden kunnen leiden tot veranderingen in de andere gebieden. Nou, dat plaatje aan de rechterkant, dat is iets wat onze jongeren zeker zullen herkennen. Die de prachtige meemaken dat ze verliefd kunnen raken op een ander. En moet je eens kijken wat er dan allemaal gaat gebeuren. Dat is de omgeving die bepaalt. Dat meisje of die jongen die ze hebben ontmoet. De prins of de prinses van hun leven. En moet je eens kijken dan de vlinders in de buik. De gedachten worden erdoor bepaald. En uiteindelijk zeggen we ook, hij vertoont duidelijk gedrag waaruit blijkt dat hij of zij verliefd is. Toch? Zo werkt het. Het is een prachtig mooi iets. Ja. Nou, dan gaan we even terug naar de klassituatie. Want ook de klas had ik verteld van hoe ons gedrag in elkaar zit. En de hoofden begonnen te knikken. Er vond herkenning plaats. Toen ik dat zag, was het besluit toch vrij snel genomen. En ik zei ook, zullen we onszelf eens voorstellen? En iets gaan vertellen als je dat wilt, als je je vrij voelt, over jouw leefwereld. En de verhalen worden verteld waarvan je denkt, hoe in hemelsnaam moet een mens dat verwerken? Hoe moet die herinnering plaats gaan krijgen in zijn of haar leven? Het zijn herinneringen. Herinneringen aan ruzies, aan vechtpartijen, aan vernederd zijn, aan seksueel misbruik, mishandeling, politie en justitie. Je kon een speld horen vallen. Leerlingen, studenten vertellen hoe gekwetst ze zijn. En sommigen verbleven in een opvangcentrum, zo verstoord was die thuissituatie. Ik kan het wel voorstellen, het was een hele bijzondere les. Overkomt je niet elke dag zoiets. Het was psychologie vanuit de praktijk. Ja, mijn vraag naar hun was, hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? In hoeverre bepaalt het je gedrag nu op dit moment? En hoe zie je eigen toekomst? Het is een klas waar ik niet meer stuk kan. Ik kan wel een potje breken. Ja. Ze konden namelijk even op verhaal komen. Gewoon een ontmoeting tussen mensen. Herinneringen. Ja, herinneringen. Ze kunnen zijn zoals de profeet Jeremia dat verwoordt. In hoofdstuk 15 vers 18. En hij zegt dan het volgende. Waarom blijft mijn lijden duren? Is mijn wond niet te genezen? Waarom wil hij niet helen? U hebt mij teleurgesteld. Als een beek die drooggevallen is. Herinneringen, wie heeft ze niet? Soms denk ik wel eens, het is net of ze geboren worden met zo'n klein rugzakje om, dat steeds groter wordt naarmate we ouder worden. Een rugzak gevuld met onze herinneringen. En bij sommige mensen is die rugzak al op jonge leeftijd zo gevuld dat ze net zijn als die brugklassen. En er haast onder bezwijkt. Eerst zie je de rugzak en daarna komt dan een brugpieper die al piepend zijn weg gaat. Vandaar ook zijn naam. Herinneringen. Wie heeft ze niet? Ze zitten allemaal opgeslagen in die denkbeeldige persoonlijke rugzak die we allemaal meesjouwen. En in die rugzak zit ons hele hebben en houden. Daarin zit ons verleden, maar daar zit ook ons heden. Ik heb vanmorgen maar zo'n denkbeeldige rugzak meegenomen. U ziet hem. Ja, misschien heeft u zich wel voorgenomen om wat gezonder te gaan leven, minder te eten, minder chips en misschien wat meer te gaan sporten. U heeft een abonnement genomen op de fitness en u ook besloten om wat te gaan minderen met roken, proberen te gaan stoppen. En misschien ook wat meer tijd vrij te gaan maken voor de studie. Ja, maar ook andere dingen zitten in die rugzak. Dat is nog maar de oppervlakte. We gaan steeds dieper. En hoe dieper je gaat in die rugzak, hoe meer je tegen gaat komen. Je zorgen over je gezondheid, die te wensen overlaat. Je kan ervan wakker liggen. Je huwelijk, wat op springen staat. Er is nauwelijks nog communicatie. Ieder leeft zijn eigen leven langs elkaar heen. De een is bezig met zijn carrière en de ander zet al zijn tijd, hoe goed ook bedoeld, in het kerkelijk werk. Maar er is geen plaats meer voor elkaar. Een soort latrelatie. Ieder leeft zijn leven. En het was toch allemaal zo verschrikkelijk goed begonnen. Je eigen beeld, de spiegel, je minderwaardigheidscomplex en je verborgen verdriet, je zakdoek. En niet te vergeten, je teleurstellingen in de gemeente, in broeders en zusters. Je bent voorzichtig geworden, op je hoede. Je hebt al een paar keer je neus gestoten. Je hebt een paar keer in het keukentje gekeken van de gemeente. Je bent voorzichtig geworden, op je hoede. Samen? Nou, vergeet het maar. En dan is ook je strijd. Daar zijn ook je geloofsvragen. Waar is God nou toch in al dat lijden? In het groot, maar ook in het heel persoonlijk. En je hebt je strijdvragen met de Bijbel. We dragen het allemaal maar met ons mee. En het bepaalt, laten we maar eerlijk zijn, voor een groot gedeelte ons gedrag, onze gedachten, onze gevoelens en ons welbevinden. En hoe ouder we gaan worden, hoe meer herinneringen we gaan krijgen. Er komt, lieve broeders en zusters, een moment waarop we beseffen dat we het meeste wat we hebben onze herinneringen zijn. Mooie herinneringen, zoals het leren kennen van je partner. Trouwen. Kinderen krijgen. Kleinkinderen krijgen. Prachtig. Maar er zijn ook gedachten die pijn doen. En het is een wond die moeilijk te genezen is. We noemen dat scharniermomenten. Scharniermomenten in je leven die je gedrag bepalen. En ze zijn allemaal bij God bekend, zegt Psalm 139. Er is niks wat hem niet bekend is. En de apostel Paulus, die zegt het volgende 2 Korinther 10, dat we onze gedachten krijgsgevangenen mogen maken voor Jezus. En daar gaan we het met elkaar over hebben. Welke vraag, dat is de vraag ook, welke rol speelt Christus in uw gedachtenwereld? Nou, onze eerste en meest spontane reactie op ongewenste herinneringen is ze gauw vergeten. Als er iets pijnlijks gebeurd is, zeggen we al vlug tegen onszelf dat er niets gebeurd is. Laten we daar maar niet meer over spreken, zeggen we dan. Zand erover. Een mantel der liefde onder het vloerkleed. We hebben nogal wat. Laten we maar aan prettige dingen gaan denken. Ja, de pijnlijke wonden van ons leven vergeten. Onze persoonlijke trauma's. En we willen doorleven alsof we niet, of we ze niet echt opgelopen hadden. En in die verborgenheid gaan ze hun eigen leven leiden. En ze kunnen verlammend werken. Ze bepalen namelijk onze kijk op het leven en op God, op anderen en ook op onszelf. Nare herinneringen die u maar niet kwijt kunt raken. Dingen uit het verleden of dingen die maar kort geleden gebeurd zijn. En één ding is zeker, al deze dingen hebben invloed op je leven. Op je leven van vandaag. Deze gebeurtenis zorgen er weer voor dat je steeds moet terugkijken. Terugkijken naar het verleden. En heel vaak is het zo dat ons gedachtenleven net is als die bioscoopzaal. Waar de film van je eigen verleden draait. En meestal is die voorstelling 's nachts. In je slaap. In je dromen. Of als je wakker ligt. Op bepaalde tijden zelfs. Je kan de wekker, je kan de klok erop gelijk zetten. Ja, en dan wordt er vaak gezegd, tijd heelt alle wonden. Of wat toen gebeurd is, doe maar, zeker als christen zijn, dat moet je toch bedekken met de mantel der liefde. Was dat maar waar? Ging die vlieger maar op? dan zouden we allemaal mensen zijn met minder wonden. Dan zouden we het zo zijn, hoe ouder je bent, hoe meer dingen je achter je kunt laten liggen. De praktijk is zo anders. Zelfs op zeer hoge leeftijd kan datgene wat je in je jeugd hebt meegemaakt nog heel pijnlijk doorwerken. Ja. En dan komen de adviezen. Ja. Soms gevraagd en soms ongevraagd. En het advies is, je moet ermee leren leven. Ja, dat is ook zo'n prachtig advies. Je moet er meer leren leven. Wat is dat pijnlijk? Of je krijgt er nog een extra probleem bij als er gezegd wordt, lees je Bijbel en bid elke dag. Je moet geloven. Als je geestelijk op peil was, zou je dit probleem niet hebben. Dan zou je nooit gedeprimeerd zijn en je leven onder controle hebben. Ja, mensen die zulke dingen zeggen zijn ontzettend wreed. Zij leggen namelijk op iemand een extra last die al pijn lijdt en moe gestreden is. Nou, zo las ik eens een verhaal waarin dat duidelijk wordt. Het gaat over een man die tijdens zijn vliegreis, moet je even kijken. Daar is die. Het gaat over een man die tijdens zijn vliegreis bovenop die voorverpakte salade die hij dan altijd krijgt, een hele grote kakkelak aantrof. En toen hij weer thuis was, schreef hij een brandbrief. Een boze brief aan de vliegmaatschappij. En ja hoor, een paar dagen later kwam er een aangetekende brief van de directeur. En hij stond vol met verontschuldigingen. En hij schreef, zoiets komt bij onze maatschappij nooit voor. Maar, ik verzeker u, maakt u zich geen zorgen. Laat ik u verzekeren dat het gehele vliegtuig ontsmet is. De stoelen en de bekleding, ze zijn allemaal vervangen. En de stewardessen, ze zijn ernstig berispt. En het is zelfs mogelijk dat sommigen ontslagen worden. Nou, die man, u begrijpt, die was zeer onder de indruk van deze brief. Totdat hij iets opmerkte. Per ongeluk zat aan zijn eigen brief aan de achterkant geplakt van die van de directeur. En onderaan stond geschreven, antwoorden met de standaard kakkelakkerbrief. Ja, broers en zusters, dikwijls antwoorden wij mensen die lijden onder emotionele problemen met een standaard kakkelakkerbrief. Maar Gods bedoeling is dat we geen slachtoffers zijn van ons verleden. En dat we daardoor mogelijk kunnen belanden in depressies. Jozef, er is vanmorgen al zo heerlijk over gezongen. Jozef zegt in Genesis 41, vers 51. God heeft mij al mijn moeite doen vergeten. Nou, die man heeft wel wat meegemaakt. Dat is duidelijk. Op zijn 30ste... Vanmorgen werd het al gezegd, op zijn 30ste wordt hij door zijn broers in een put gegooid. Daarna wordt hij als slaaf verkocht. In Egypte was hij ver van zijn vader, van zijn eigen familie. En ook daar was het verhaal nog niet afgelopen. Terwijl hij een zeer goede baan kreeg, wordt hij vals beschuldigd van overspel. Belandde in de gevangenis van die dagen. De ene traumatische ervaring na de andere. Hoe reageerde Jozef op zijn omstandigheden? Ging hij terugkijken? Had hij zelf medelijden? Werd hij boos op God? Nee, niets van dit alles. Want aan het einde van zijn leven kan hij zeggen, wanneer hij terugdenkt, wat heeft God geweldige dingen in mijn leven gedaan? Hij had in de gevangenis gezeten. Hij had in de put gezeten. Hij had ontzettend veel meegemaakt. God had hem niet verlaten. Zo kan hij dan ook zeggen in Genesis 50. Gij, en dan denkt hij aan zijn familie, hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft het ten goede gekeerd. En Jozef deelt ons hier een geheim mede. Begin van de weg tot herstel is dat u zichzelf toewijdt aan de Heer. Dat u als kind van God leert leven in die veilige aanwezigheid van die hemelse Vader. Alleen, en laten we nou maar toch allemaal eerlijk zijn, alleen dat moeten we wel leren. Hoe prachtig wordt ons die weg van herstel geschilderd in dat verhaal van die Emmausgangers. Twee mannen die zwaar teleurgesteld zijn in Jezus. Ze zijn op weg naar huis. En ze denken aan datgene wat ze de afgelopen dagen hebben meegemaakt. De arrestatie van Jezus, zijn kruisiging. Wat allemaal is het zo anders gelopen. En nu zijn ze op weg naar huis. Herinneringen aan Jezus voeren de boventoon. En ze zijn daardoor in beslag genomen. Zo in beslag genomen door je herinneringen, dat je het niet in de gaten hebt dat Jezus naast je loopt. En dat geldt ook voor ons. Ook wij kunnen zo in beslag genomen worden. Zo in ons denken vernauwd zijn, dat we niet meer in de gaten hebben dat Jezus naast u loopt. En je bekijkt alles door de bril van de pijn. Zo zie je het leven en het is dan net alsof God daarin niet aanwezig is. Hij is dan de grote afwezige geworden. We zijn al zelf in ons verleden gaan wroeten. En in plaats dat we herstellen, komen we nog steeds verder van huis. Daarom is het belangrijk dat we de Heilige Geest leren vragen. Wilt u die dingen in mijn leven bovenbrengen waarvan u vindt dat ik het op dit moment aan kan? En wilt u het op die manier gaan genezen en gaan herstellen? Een heel belangrijk aspect. Het eerste wat de Heilige Geest doet, is ons de ogen openen. Net zoals bij de Emmausgangers. Zo staat het daar zo mooi, hè? En hun werd de ogen geopend. En wat gebeurt er dan? Zij herkenden hem. Wanneer onze ogen worden geopend, zien we dat er een plaats is waar God wil dat we met onze herinneringen heen gaan. Dat is het kruis van Jezus. We leven in die lijdenstijd, waar het kruis van Christus centraal staat. De lijdende. Hij, onze Heer Jezus Christus, droeg onze zonden en onze innerlijke pijnen aan het kruis. Het is daarom ook zo belangrijk dat je die dingen die in je leven hebt ervaren en die zoveel pijn gedaan hebben, aan Jezus, de gekruisigde, overgeeft. Kruis is ook de plaats waar ik als mens vergeving ontvang van God. Maar het is ook de plaats waar ik ga leren om anderen te vergeven. Alleen vergeven is zo verschrikkelijk moeilijk. Daarom kunnen we rustig zeggen, als die dingen zo moeilijk zijn om te vergeven, ga daarmee naar God en zeg: God, ik vind het zo vreselijk moeilijk om te vergeven. Het doet zo zeer, zo pijn. En dan gaat het wonder in je leven gaat gebeuren. Dat God zegt: kom maar, ik neem je bij de hand. En ik ga een start maken in dat proces van vergeven. Denk ook aan Corrie ten Boom. Die schrijft in haar boek dat ze op een gegeven moment de kampbel van haar zuster tegenkomt. Die gezorgd heeft dat ze om het leven kwam. En die kampbel vertelde tegen haar dat ze christin was geworden. En ze schrijft zo eerlijk dat de boosheid in haar opkwam. Ze zegt: Heer God, ik kan deze vrouw onmogelijk vergeven. En toen dacht ze aan Christus, die haar vergeven had. En ze beschreef dat ze door de kracht van de Heilige Geest deze vrouw vergiffenis gaf. En het gaf haar ruimte. Ja, Jozef zegt dat ook, hè? Jozef zegt, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten. Dus God heeft hem daar de kracht toe gegeven. En daarom geeft hij zijn zoon ook de naam Manasse. Doen vergeten betekent dat. En zo mag dat wonder in je leven dan plaatsvinden. Dat God die negatieve dingen in je leven, die allemaal gebeurd zijn, kan omdraaien tot een zegen. Naar hem mogen we toegaan met onze rugzak. Die in ieder van ons heeft. Het is een heel persoonlijke rugzak. Maar wanneer we in beweging komen, je moet niet blijven zitten. Je moet in beweging komen. We moeten opstaan. In beweging. En op weg gaan naar Jezus. En als we op weg gaan naar Jezus, dan horen we een stem die ons tegemoet gaat komen. En die stem zegt het volgende. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. De tekst gaat verder. Neem mijn juk op. Mijn last is licht. Wie zo tot de Heer Jezus komt, die gaat ervaren dat die namen die aan Jezus zijn gegeven, wonderbare raadsman, eeuwige vader, vredevorst, werkelijkheid zijn. Maar je moet wel naar hem toe gaan. Ga naar Jezus toe. Pak vanmorgen uw rugzak. Dus alles wat je bezighoudt. En zet hem op zijn kop. En schud hem helemaal leeg. Leg je ziel en zaligheid maar bloot voor Jezus. Hoe doe je dat? Nou, het is eigenlijk zo eenvoudig. Sluit maar je ogen. Vouw je handen. Wees nou eens gewoon totaal eerlijk. Zet dat masker nou maar af. Laat al die vaste zinnetjes die je geleerd hebt, misschien wel al die christelijke zinnetjes, laat ze nou maar eens los. En schreeuw het nou maar gewoon uit tot Jezus. Schreeuw van verlangen. Beleid maar gewoon je zonde, dat je tekort bent geschoten, dat je ook anderen pijn hebt gedaan. En prijs hem daarna met je hart en ziel. Dat God met je is. Wees echt. En dan mag je dat wonder ervaren dat God met zijn kracht naar je toe komt en je vervult met zijn geest. En als hij gaat werken, ja, dan wordt alles nieuw. En wie zo Jezus heeft leren ervaren in zijn leven, kan dan ook als een nieuw mens verder gaan. Nieuwe mensen die één verlangen hebben, onverdeeld voor God. Dingen die je eigenlijk kapot zouden moeten maken, worden omgezet door God. En het wonder in plaats vindt plaats. Lieve broers en zusters, in plaats van een hart dat verbitterd is, maakt God je tot een mens met bewogenheid. Een hart wat hard is, wordt door God zacht gemaakt. Een mens die God gaat gebruiken om ook anderen die midden in dat verwerkingsproces zitten, te helpen. Die naast die ander gaan staan. Die zegt, mag ik een stukje met je meewandelen? Een mens die gaat getuigen van datgene wat Abraham zegt. God zal voorzien. Nou, God geven. Dat ons verleden, ons heden en onze toekomst een verwijzing naar Christus mag zijn. En dat u in vrijheid zal leven. En datgene ook zal uitstralen. Zo wil Christus in uw leven werkzaam zijn. Amen. En dat betekent, het zij zo. Zullen we met elkaar danken en ook bidden. En in het gebed zal ik ook een moment van stilte inlassen. Dat we gewoon eens eventjes voor onszelf kunnen zeggen, ja, je hebt vanmorgen tot mijn hart gesproken. Dat hoop ik van harte, dat is ook het gebed geweest. Dat de Heilige Geest ook uw hart zou aanraken. Dat hij gewoon eens zegt, ik ga die rugzak afdoen. Gewoon in stilte, het hoeft allemaal niet hardop. Blijft u maar gewoon heerlijk zitten. Gewoon schud die rugzak maar eens eventjes in stilte uit voor Jezus. Zeg, Heer, wilt u genezend gaan werken in mijn leven, helend. En die pijnlijke plekken die er zijn. Heer, wilt u daar de balsem van uw heil, van uw genezing op geven. Zo wil God ook in uw leven werkzaam zijn. Zullen we met elkaar bidden? Trouwe Vader in de hemel, we willen bij u komen. Heer, om u te loven en u te prijzen. U te danken dat u bent de eeuwige en de almachtige God. U bent groot van goede tierenheid. En uw trouw, o Heere, is oneindig groot. We danken u dat u ons lief hebt. Heere, dat u ons aanziet ook in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En dat we uw kinderen zijn, waar u uw naam aan hebt gegeven. Heere, vanmorgen hebben we het met elkaar gesproken, nagedacht over die plekken in ons leven die zo pijn kunnen doen. We leven in een geschonden wereld, in een gebroken wereld en ook ons eigen bestaan is gebroken. We maken vaak dingen mee waarvan we stil worden, waar we eigenlijk ook geen woorden voor hebben. En die zo ongelooflijk pijn kunnen doen, dat ze onze gedachten, onze gevoelens en ons gedrag bepalen. Zelfs ook naar u toe. Heer, en ze zijn als datgene wat Jeremia zegt, een pijnlijke wond die niet dicht wil. Heer, u weet ervan, want uw woord zegt dat. U kent onze gedachten, u kent ons hele doen en laten, niets is voor u verborgen. We zijn voor u als een open boek, fijn om dat te mogen weten. Heer, en we beleiden nu ook vaak dat we vaak van die struisvogels zijn. Dat we snel onze kop in het zand steken en doen of er niks gebeurd is en maar vrolijk verder wandelen. Terwijl het maar doorwerkt in ons leven, als gist. Heer, en we hebben ook gehoord dat er een weg van herstel is. Een weg in u, Heer Jezus. Heer, en u staat op ons te wachten. Dat we bij u komen. Uw armen zijn wijd uitgespreid. Vol liefde, vol ontferming. Heer, en u wilt aanraken die pijnlijke plekken, ook op dit moment. Heer, met uw genezende en helende kracht. Heer, maar we willen het in stilte ook aan u vertellen, tegen u zeggen. En zo willen we een moment van stilte hebben. Heer, onze gedachten, onze schreeuw naar u, vanuit de binnenkamer, vanuit onze hart, vanuit onze ziel. Heer, en we danken u dat we ook mogen weten dat u dat niet alleen gehoord hebt, maar dat u ook daarin wil laten zien, Heer, dat u de opgestane Heer bent. Dat u degene bent die de werkelijkheid bepaalt. Heer, dat er brood is van vergeving wat gebroken wordt. Een beker is, Heer, wat spreekt ook van vergeving. Heer, wilt u zo helend in ons leven werken. Heer, dat er een stap mag worden gezet in uw naam tot herstel. Dat u zo bij ons zijn. En Heer, als er ook dingen zijn die we niet goed gedaan hebben naar onze broeders en zusters. Heer, laten we dan ook dat goed maken voordat we weer verder gaan met onze godsdienst. Eerst goed maken. Vergeving aan elkaar vragen. Heer, dan kunnen we ook verder. Geef ons de kracht, Heer. En wees Gij met ons. Kyrie eleison. Heer, ontferm u over ons. In Jezus' naam. Amen.